Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Voor je gaat luisteren, eerst nog even dit. Mijn naam is Paul van Diemt, ik presenteer bij BNR de podcast De Strateeg. En daarin onderzoek ik wat de grote ontwikkelingen zijn op het gebied van technologie, klimaat, geopolitiek, oorlogsvoering en veel meer. Wat betekenen ze voor Europa, voor Nederland en dus voor jou en voor mij? Je vindt hem via bnr.nl of je eigen podcast-app.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de wekelijkse podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we een bijzondere gast met inzichten en ideeën die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is adviseur en schrijver Arjan Eleveld. Welkom Arjan.
Ja, dankjewel. Heel graag.
Leuk dat je er bent. Ik heb hier een paar dingen op een rijtje staan over vanuit jouw biografie. Dat is nogal wat. Je bent psycholoog, werkt als manager, als consultant, schrijver van 2 boeken, maak je organisatie fit en het boek Echt. Daar gaan we het onder meer ook over hebben zo meteen. Dat gaat over het doorbreken van politieke spelletjes in bedrijven. Ja. En daarnaast heb ik hier staan dat je oprichter en directeur bent van Jonathan Warner. Dat is een bureau voor bestuursadvies en leiderschapsontwikkeling. Zeg ik dat zo goed?
Klopt. Ja, okay. Heel goed.
En dat mag ook niet onvermeld blijven. Je hebt op topniveau aan atletiek en bobsleeën gedaan. Arjan, bobsleeën in Nederland.
Ja,
vertel
wie
eens.
Wie doet er aan bobsleeën? Ja, ooit, maar dan heb ik het over 1979, heb ik meegedaan aan de Europese kampioenschappen. Als eerste bobslee-stuurman ooit voor Nederland.
Ja.
Eén na laatste waren we.
Oké, okay, nou ja, dat kan slechter, zeg je dan. Dat kan slechter, ja. Ja. Maar ja. Van waar die fascinatie met bobsleeën? Waar komt dat vandaan? Ja. En waar doe je dat in Nederland? Op de Holterberg of zo? Waar doe je dat?
Ja, in Nederland doe je dat niet. Nee, het is eigenlijk voortgekomen uit de atletiek. We hadden vroeger een bekende presentator, Frans Henrichs. En die was altijd bezig met zeg maar de wintersporten. Ja. Vooral ijshockey. En die had het op een gegeven moment opgepikt dat in Nederland niemand een bobsleeën deed. En die dacht, ja, wat moet ik daar nou voor types voor hebben? En ik was in die periode Nederlands kampioen speerwerpen. En hij dacht, nou, dat is wel een gast die een beetje snel moet kunnen zijn en een beetje stevig. Dus zo iemand zouden we goed kunnen gebruiken. Hij heeft ook nog een aantal rallyrijders uitgenodigd in verband met de stuurmanskunsten. Ja, en zo zijn de eerste bobsleeërs bij elkaar gekomen.
Leuk, je bent dus echt gehunt, zou je kunnen zeggen. Een soort headhunter op het gebied van bobsleeën. Ja, was die man in ieder geval. Ja. Hey, zeg, voordat we beginnen, het is april 2020. Bijna iedereen die werkt vanuit huis in verband met de coronacrisis. Klopt. Wat is de situatie bij jou thuis in Huize Eleveld op dit moment?
Dat ik ook heel veel thuis zit. Ik zit hier samen met mijn vrouw aan één grote werktafel. En doe veel dingen nu vanuit huis. Ik moet zeggen dat mijn agenda die redelijk vol zat, die is eigenlijk redelijk leeg inmiddels. Ja. Bijna geheel leeg. Heel veel afspraken zijn uitgesteld. Of het zijn dan Skype-meetings geworden of zo. Hè. Dus er is dus heel veel veranderd wat dat betreft.
Ja. Zijn jullie bezig om, zeg maar, als adviesbureau, zeg maar, om ook meer online te gaan doen? Of zeg je, ja, dat kan eigenlijk niet zo goed in ons werk?
Zijn we mee bezig, zoals is verwacht. We doen ook nog assessments, niet heel veel, maar we doen wel assessments. En die, daar heb je natuurlijk allerlei hulpmiddelen bij, dus dat proberen we wat mee te doen. Maar vooral op bestuurlijk niveau wil je eigenlijk net even een stap verder gaan. En dan gaat het eigenlijk ook om wat je ervaart als adviseur. Nou, wellicht komen we nog wel wat te spreken over onbewuste processen die plaatsvinden tussen mensen. Ik denk dat dat een belangrijk element is in het geheel om te kunnen kijken van past iemand bij een organisatie? Kan ik adviseren over een benoeming, ja of nee? Dus dat is wel lastig.
Dan is dat live contact wel heel belangrijk eigenlijk.
Ja, zeker. Ja. Daar geven we heel veel aandacht aan. Eigenlijk een interview bij ons is al gauw 3,5 uur.
Oké, okay,
Dan, dat is dus heel anders dan eventjes via Teams of Skype of wat dan ook een half uurtje met elkaar praten en dan voor de rest testen invullen. Dus dat is...
Begrijp het. Ja. Nou, wij hebben iets van 20 minuten, dus laten we maar het gesprek meteen verdiepen. Okay. Het gaat over persoonlijk leiderschap. En ik ben altijd heel benieuwd bij mijn gasten. Wat is nou een inzicht wat hen zelf persoonlijk ook heeft veranderd? Is er iets waarvan je zegt, nou, dat heb ik geleerd in mijn loopbaan en dat heeft mijn manier van kijken naar werk, maar misschien zelfs wel het leven, veranderd?
Ja, dat is een mooie vraag. En ik heb hem in een andere podcast van je ook al gehoord. En ik moet eerlijk bekennen, dat is een vraag die ik zelf ook stel. En dan realiseer ik me opeens hoeveel lastiger het is om die te beantwoorden dan te stellen. Ja. Maar ik denk toch, ja, er zijn meerdere voorvallen. Maar eentje zou ik graag willen noemen. Dat gaat terug naar de 80er jaren toen ik in mijn tweede baan aan het werk was. Ik werkte bij Gisbroek Kaders op de afdeling werving en selectie als jonge psycholoog daar aangesteld. En direct eigenlijk na mijn komst vertrok de chef. Ik neem aan niet vanwege mijn komst. En jong en ambitieus als ik was, toen heb ik mijn vinger opgestoken om hem op te volgen. Alleen, ja, de HR-directeur die er zat, vond mij natuurlijk veel te jong en onervaren.
Ja, want hoe oud was je ongeveer toen?
Ik denk dat ik toen 29 was.
Ja,
Nee, nog jonger. Ik denk 28. Nou ja, goed, never mind. Om een chef over een afdeling met andere academici en zo, dat vond hij toch wel een beetje te snel. Maar ja, goed. Er was geen andere kandidaat, dus we zijn buiten gaan zoeken. En wat er volgde was een traject van ongeveer 6 maanden... waarin we allerlei kandidaten voorbij kwamen. En ik deed steeds mee in die interviews, omdat ja, dat was de afdeling werving en selectie.
Ja.
Dus wat er gebeurde was dat het eigenlijk allemaal wedstrijdjes waren. Wie is het slimst? En dat is een onvoorstelbaar uitputtend traject geworden.
Voor mijn begrip, wedstrijdjes tussen wie? Tussen jou en
tussen de kandidaten? Ja, want ik wilde graag chef worden daar. Ja. En al die mensen kwamen ook solliciteren voor die functie. Dus,
en jij, bij ieder gesprek liet jij merken dat je er eigenlijk wel een geschikt...
Dat ik slimmer was dan... Ja, precies. Dus dat, en dat duurde 6 maanden lang. En zeer uitputtend, moet ik zeggen. Maar zelfs na die 6 maanden nam die directeur geen beslissing. En ik was tegen die tijd op van de stress, in alle eerlijkheid. En toen hij dreigde eigenlijk de headhunter weer opnieuw op pad te sturen, heb ik toen uiteindelijk de handdoek gegooid. En dat is eigenlijk gek. Want als je er goed over nadenkt, ik had een nieuwe baan die ik beslist bereid was om nog een paar jaar te doen.
Ja.
Ik kon de leidinggevende worden, of niet, hè? Maar er was eigenlijk alleen maar een upside risico. Ik kon niet verliezen en alleen maar winnen.
Nee, en je kon hooguit in een leuke baan blijven zitten, zeg maar. Ja, juist, misschien had je nog een kans om een stapje verder te komen. En toch raak je ervan onder de stress, zeg maar.
Ja, en stapte ik eruit. Dus ik weet nog wel, mijn directeur vond het een volstrekt onbegrijpelijke reactie.
Ja.
Maar die spanning was dus op dat moment gewoon te veel. Overigens eindigt het verhaal in die zin goed, want toen ik me terugtrok, toen heeft hij hem alsnog benoemd.
Oké. Okay.
Dus, dat was niet de essentie.
Een slimme strategische zet van jouw kant, dat je dacht van zo krijg ik hem wel zover.
Als ik het mooi maak, zou ik het zo kunnen zeggen. Nee, maar dat was het niet.
Wat is de les die je eruit haalt?
Precies? Nou, dat er dus als je er heel rationeel naar kijkt, dat je dus eigenlijk een logische situatie hebt, gewoon volhouden. Want ja, je kunt alleen maar winnen. En dat je het toch niet op een gegeven moment volhoudt. En dat is wat ik tot op de dag van vandaag in mijn huidige werk tegenkom. Dat mensen met zoveel spanningen te maken hebben, die te maken hebben met hun eigen ambitie of andere dingen die ze willen realiseren. Ook wel een idealisme. En dat anderen dat eigenlijk niet goed begrijpen. En ook maar vinden dat je het gewoon moet volhouden of zo. Hè. Dus ben erg betrokken geweest bij de bestuurlijke perikelen bij ABN AMRO. Nou, daar hebben dus een aantal mensen, voordat dus de Kees Dijkhuizen benoemd werd als voorzitter, hebben dus een aantal mensen hebben daar dus gewoon in de wachtkamer gezeten. En meer dan een jaar, terwijl hun naam genoemd werd in de krant met foto's en al erbij, hebben ze in de wachtkamer gezeten en moesten ze gewoon doorwerken. Nou, dat is haast onmenselijk om dat van mensen te vragen. En toch, ja, we doen het gewoon.
Ja. Dus jij zegt, ik heb dat zelf ook een keer zo ervaren en dat helpt je ook natuurlijk in je werk, kan me voorstellen.
Ja, ja, want ik denk dat ik goed begrijp wat dit betekent. Dit is, dit heeft een enorme impact op hoe mensen hun werk vervolgens uitvoeren, hoe de verhoudingen binnen teams ontstaan, de relatie met commissarissen, nou noem het allemaal maar op. Dus het is,
misschien nog even heel kort, hè, voor mij om het goed te begrijpen. Wat doet het dan met je als je in zo'n wachtkamer situatie zit?
Nou ja, het is feitelijk het opbouwen van spanning. Word ik het nou wel of word ik het nou niet?
Ja.
Of gaat mijn team wordt dat uit elkaar gehaald? Of ik zal even hier iets uitzetten, geloof ik.
Zo'n periode van onzekerheid, dat is dus het probleem.
Ja, ja. En dat kom je dus, er zijn allerlei vormen van spanning die in organisaties plaatsvinden. Maar dat kom je dus eigenlijk voortdurend tegen. En dat is vaak iets wat niet herkend wordt en niet erkend wordt in ieder geval. Ja, functioneer maar gewoon door. Doe je best. Je bent ervoor aangesteld. Je wordt er goed voor betaald. Nou, al die argumenten die we allemaal kennen.
Ja, ja. Zeg, we gaan eens even wat duiken ook in de boeken die je hebt geschreven. En het meest recente boek draait over echt zijn. Ja. Echtheid en onechtheid, dat boeit jou blijkbaar. Waarom? Waarom is dat zo belangrijk?
Nou, het sluit wel aan op datgene wat we net bespraken. Namelijk dat er dingen gebeuren die eigenlijk heel slecht te bespreken zijn in werkomstandigheden. En soms ook nog wel zelfs daarbuiten.
Dus kun je daar een voorbeeld van geven? Wat voor soort dingen praten we dan over?
Nou, dat gaat dus eigenlijk over die ambities die mensen hebben, of dromen of persoonlijke belangen in de werksfeer. Dat kan dus gaan over carrière of salaris of zo. Maar ook wel het kunnen samenwerken met die leuke collega met wie je samen op één kamer wil. Of nieuwe dingen kunnen gaan leren of geaccepteerd worden door de baas of een mooie kamer krijgen.
Dat zijn allemaal dingen die mensen willen. Die die we best belangrijk vinden. Maar het is vaak niet slim om dat te zeggen.
Juist. Nee, wat je dus ziet is dat in de organisatie is het gesprek of zakelijk of persoonlijk. En daar bedoel ik mee zakelijk. Het gaat over de dingen waar we ons mee bezighouden binnen het bedrijf. Of het gaat over, het afgelopen weekend heb ik dit of dat gedaan. Maar het gaat niet over datgene wat we zo belangrijk vinden. Namelijk, hoe kan ik dat die persoonlijke ambities die ik heb, of die persoonlijke wens die ik heb, op mijn werk realiseren. Want dat vinden dan vinden we het oneigenlijk. Dus en die ambities die zijn er, die zijn heel belangrijk.
Even om het goed te begrijpen, je zegt dus eigenlijk van het persoonlijke, dat is prima. Dat gaat over thuis, hè? Leuke voetbalwedstrijd gehad. Hoe is het met je kinderen? En het zakelijke, dat gaat dan echt over de functie. Maar dat je eigenlijk die baan doet omdat je persoonlijk ergens wilt komen, bijvoorbeeld in het leven.
Juist.
Dat mag je eigenlijk niet hardop zeggen.
Juist. En wat we dan doen is dat je want die ambities of die wensen, die verdwijnen niet zomaar. Daar liggen vaak heel fundamentele drijfveren aan ten grondslag. Ja. Dus de manier om dat te bereiken is op een indirecte manier. En juist daardoor ontstaan vaak spanningen in organisaties. Want je bent lang niet de enige die dat soort ambities heeft.
Nee.
En dan ontstaat er een spel wat op twee niveaus zich afspeelt. Aan de ene kant heb je op de tafel, als je met een team rond de tafel zit, het gesprek over de business, over de dienstverlening, of over waar je mee bezig bent. En onder de tafel is dat andere spel. En het een beïnvloedt het ander.
Ja, want eigenlijk zou je gewoon, daar ben ik wel benieuwd naar. Wat vind je dan? Moeten mensen dan gewoon maar hard op hun persoonlijke ambities uitspreken? De mensen tegen hun zeggen, ik wil hier gewoon de baas worden. Ik begrijp dat jij het ook wilt, maar ik ga zorgen dat jij het niet wordt. Moet je dat dan gewoon maar uitspreken tegen elkaar?
Eigenlijk wel. Dat is wel kort door de bocht, zoals je het nu verwoordt.
Ja, vergeef me daarvoor, maar dat is wat ik me dan zo voorstel, ja.
Ja, nee, maar goed, met de titel echt kun je verwachten dat ik een voorstander ben van het echte gesprek. En daar bedoel ik mee dat gesprek over de beide niveaus zal moeten gaan. Alleen, dat is niet zo gemakkelijk, want er is eigenlijk voor nodig eerst dat mensen onder ogen willen zien wat die belangen dan eigenlijk ook zijn. He, dus wie ben je nou eigenlijk zelf? Wat streef je nou werkelijk na? Niks menselijks is ons vreemd. He? Dus alles is goed. Dus ook het streven naar aanzien of invloed. Het is belangrijk je eerst te realiseren dat je dergelijke behoeften hebt. En dat daar ook hele sterke gevoeligheden mee samengaan. Hè? Dus mensen die heel sterk naar aanzien streven, die zijn enorm bang voor gezichtsverlies, wat precies de andere kant is. En zo heeft ieder van die drijfveren een andere kant natuurlijk. Dus daar zitten hele duidelijke gevoeligheden. Dus als iemand daar opstapt en jou dus publiekelijk een grapje maakt of zo, het gaat meestal dan met een grapje, dan kan dat leiden tot gezichtsverlies en leidt dat meteen tot een enorm een gekwetstheid die erom vraagt om weer gelijk te komen, met als gevolg dat er dan weer wat teruggaat. Nou, dus je moet eerst zien van, hoe belangrijk vind ik deze dingen als aanzien of invloed of geaccepteerd worden. En dat zijn de belangrijke dingen. Maar ook dat andere mensen diezelfde hebben en dat je dat van elkaar kunt accepteren. En op het moment dat je daar bent, dan kun je dat gesprek voeren. En alles is wat dat betreft dan goed. Want
maar je zegt, het begint er dus eigenlijk mee dat je onderkent dat er drijfveren zijn, persoonlijke drijfveren, die uiteindelijk, zeg maar, vaak zonder dat je dat missie zo uitspreekt naar elkaar, keuzes in je werk, in je loopbaan bepalen. En die moeten maar eens op tafel komen. Is er een beperkt aantal drijfveren? Is er een aantal basisdrijfveren? Waar zou je mee beginnen als je die drijfveren bij andere mensen of bij jezelf zou willen onderzoeken?
Nou, wat mij betreft zijn er dus eigenlijk een aantal. Je hebt een heleboel drijfveren. Hè. Je kunt zeggen geld is een drijfveer enzovoort. Maar wanneer ik over drijfveren praat, noem ik het vooral de fundamentele drijfveren. Daar bedoel ik mee dat het drijfveren zijn die niet verder terugvertaald kunnen worden naar iets wat daar nog weer onder ligt.
Okay, en dat zijn er niet zoveel. Biologische drijfveren zou je kunnen zeggen.
Ja, dus natuurlijk de behoefte aan voedsel, een behoefte aan seks zou je kunnen zeggen zijn biologische drijfveren. Maar vervolgens praat je over heel evolutionair bepaalde drijfveren. Zoals de behoefte om bij de groep te behoren, geaccepteerd te zijn door een groep. Andere is een behoefte aan veiligheid, te begrijpen in welke omstandigheid je bent. En laten we zeggen, invloed te kunnen uitoefenen op die omstandigheden, zodat je jezelf in een wat veilige omgeving kunt weten. Dat zijn eigenlijk drijfveren van aanpassing, gericht op de groep en op veiligheid. Ja. En een volgend niveau is en dus het zijn er maar twee. En een volgend niveau is de behoefte aan onderscheid, die je dus vooral ziet bij mensen in leiderschapsposities. Dus dat is die behoefte aan aanzien die ik net al noemde, erkenning en aanzien aan de ene kant en de behoefte aan invloed aan de andere kant. Dus dat en ook dat zijn er dus eigenlijk maar twee.
Hè? Dus er zijn een paar hele basale drijfveren die we eigenlijk allemaal wel hebben, maar niet bij iedereen krijgt het op dezelfde manier gestalte.
Zo is het. Ja, zo is het. En je ziet dus dat bij, je soms in groepen ziet dat mensen heel graag bij de groep willen behoren. Jarenlang een hele plezierige, loyale medewerker zijn. En dan op een gegeven moment denkt de directeur, nou deze persoon moet dus even in het zonnetje gezet worden. Die zetten we op het podium. Ja. En die persoon wordt daar diep ongelukkig van. Want die heeft helemaal niet die behoefte aan die erkenning en dat aanzien. Die zit dus echt, daar zijn die andere behoeftes van acceptatie en weten waar je aan toe bent. Zijn eigenlijk verreweg het belangrijkst. Terwijl anderen, en daar hadden we het net even over, die met vooral dat aanzien zoeken. Ja. Dat zijn de carrièremakers, zeg maar even. Ja, die willen ook wel bij een groep horen hoor. Maar dat hebben ze natuurlijk ook. Maar ze willen vooral onderscheid. Ze willen vooral gezien worden en erkend worden als die bijzondere persoon.
Ja, die willen wel graag op het podium. Ja, precies. Ja,
zeker. Ja. Ja.
Zeg nou heb je het in je toen ik me een beetje aan het inlezen was in jouw ideeën, toen kwam ik iets tegen. Je zegt er is iets als echte onechtheid. Ik vroeg me af, kun je eens uitleggen wat dat precies is?
Onechtheid is wat mij betreft wanneer je dus zelf niet onder de ogen ziet wat je nastreeft. Hè? Dus er zijn, laten we zeggen, dat merken we ook in het werk wat ik dan doe. Dat je soms mensen hebt die moeite hebben te erkennen dat ze bijvoorbeeld dat aanzien nastreven of die invloed nastreven. En dan het eigen gedrag niet willen herkennen en erkennen als zijnde passend bij henzelf. Dus dat betekent
dus dat
je dan
mensen die zeg maar over hun intenties, hè, wat ze eigenlijk zeg maar zouden willen, gewoon niet oprecht kunnen zijn. Ook niet naar zichzelf toe?
En ook niet naar zichzelf toe. Nee, klopt. Het bijzondere is dat die behoefte aan acceptatie en waardering en zo, dat is een heel sociaal wenselijke drijfveer. De behoefte aan aanzien en anders zijn dan de rest is natuurlijk helemaal veel minder sociaal wenselijk. Ja. En dat wordt dan dus ook, kijk, de stelling die ik wel vaak heb is dat alle leiders en mensen in de media, et cetera, dat zijn allemaal ijdele mensen. Alleen, ze ontkennen het eigenlijk ook allemaal. En daar is ook wel een goede reden voor. Namelijk, als je toch uitstraalt dat je alles wat je aan het doen bent en heel hard werkt en je inzet voor de organisatie en voor andere mensen, dat je dat allemaal doet om je eigen ijdelheid te strelen, ja, dan verlies je je leiderschap. Hè? Want wie gaat er nou achter zo'n leider aanlopen? Dus je moet het wel ontkennen. Dus je zegt dat je het allemaal doet voor de organisatie, voor de mensen, et cetera. Maar ja, daaronder ligt toch echt wel die behoefte om, mag ik dan ook een beetje erkenning voor het feit dat ik 4 keer zo hard werk als iedereen.
Toch een beetje die podiumdrang gezien willen worden.
Exact,
ja,
exact.
Ja.
Exact.
Ja, ja, en ik herken het allemaal. Het is ook allemaal heel confronterend wat je zegt. Ja, ja. Zeg, als je dit soort processen in de praktijk tegenkomt in jouw werk, wat doe je dan? Kan je dat oplossen dit? Kan je dat, als die dingen uitgesproken worden, waar leidt dat dan toe? Wordt het dan beter in organisaties?
Ja, het wordt zeker beter. Zeker beter, ja. Want dat proces onder de tafel waar ik net op doelde, dat is zo belemmerend. En dat kan jarenlang doorgaan, want er is altijd dan De een staat er weer een slag voor op de ander, dus dat moet nog weer gecorrigeerd worden. Nou, als dat aan de hand is in een organisatie, dan kan het de boel echt verlammen. En sterker nog, wat het probleem is, is dat dat uitstraalt naar de rest van de organisatie. Dat er een cultuur ontstaat van inderdaad politieke spelletjes, maar ook ieder voor zich en dus een afnemende loyaliteit en betrokkenheid. Dus daarmee is dat sterk ondermijnend.
Want en medewerkers die zien dit, die herkennen
die,
dit.
Die zien het altijd. Over het algemeen zijn directieteams onderschatten de mate waarin dit zichtbaar is. Sterker nog, het wordt nog uitvergroot, ook nog als het zich zeg maar verder verspreidt door de organisatie. Dus dit zijn echt vervelende omstandigheden in een bedrijf of instelling. Dus ja. En dan begint het bij de top.
En kun je eens een voorbeeld geven hoe dat dan gaat? Als je dan zeg maar, als je dat oplost met elkaar. Is het dan zo dat mensen dan eerlijk zijn naar elkaar en zeggen, eigenlijk wil ik dit. En dat mensen elkaar dan houdend in de armen vallen en zeggen, ach, nu zijn we eindelijk eerlijk tegen elkaar. Hoe gaat het dan verder?
Ja, dat is, zo zou je het graag willen. De praktijk is dat er vaak wel een tijdje van pendeldiplomatie aan vooraf gaat. Dus gesprekken met de een, gesprekken met de ander. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk met elkaar samenkomen. Dan is het soms, is er een conflict tussen twee personen, is het handig om dat conflict op te lossen. Maar soms is het ook goed om met het team aan de slag te gaan. Als een team niet een werkelijk team is, nou ja, dan krijg je de effecten waar ik net op doelde. Dan ziet de hele organisatie dat. Maar dan moet je ook als team aan de slag. En ja, dat gaat er dan ook om dat mensen langzamerhand eerlijk zijn over wie ze werkelijk zijn. Waar het om gaat is dat er acceptatie komt en begrip komt over en weer over wie je bent als persoon. Ja. En dan blijkt iedereen toch gewoon een mens te zijn. En dat er onzekerheden zijn die misschien wel vanuit, misschien vanuit de puberteit nog over het algemeen zijn het vijftigers met wie ik te maken heb, maar dat er dan zelfs vanuit die periode toch nog dingen overblijven en die een rol spelen in de wijze waarop mensen naar anderen kijken. Nou, dat soort dingen te begrijpen van elkaar en daar dan vallen er soms kwartjes en dan ontstaat er een hele andere sfeer. En dan moet er toch nog steeds vervolgens van alles en nog wat uitgesproken worden. Maar ja, als er iets een rol speelt met dit soort processen, is het wel beeldvorming. Nou, dan kan je eindelijk die beeldvorming eens een beetje gaan bijstellen.
En het interessante is ook, ik hoor ook het bekende woord kwetsbaarheid, hè, waar het veel over gaat, ook in managementliteratuur in de laatste jaren. Dat is dus eigenlijk ook wel heel belangrijk. Want het vergt nogal wat om dit soort dingen open op tafel te leggen naar elkaar.
Ja, ja. Ja, goed. En dat, de kunst is dan om de goede sfeer te creëren met elkaar. Een open sfeer, een vertrouwelijke sfeer. Hoe wij het eigenlijk aanpakken is dat we eerst dan met de individuele mensen praten en daar die analyse mee maken. Wie ben je nou eigenlijk? Zo'n gesprek van 3,5 uur waar ik net op doelde, dat helpt dan al. Hè, want je kunt best een uur lang de schijn ophouden of 2 uur, maar dan een tijdje begint het
op toch. Op een gegeven moment word je moe en dan laat je misschien je masker iets meer vallen.
Ja. Klopt. Ja. Ja, goed. En dan ontstaat er langzaam een bereidheid om op die manier naar elkaar te kijken, elkaar beter te begrijpen. En mensen geven zelf het tempo aan, hè, wanneer ze zover zijn. En dan ontstaat er toch iets moois. Als teamleden elkaar niet accepteren in de rollen die ze hebben, niet bereid zijn om elkaar te helpen, elkaar gewoon ook wat gunnen, dan gaat het ook op die andere terreinen van synergie helemaal mis.
Ja, ja. Ik heb begrepen dat je ook aan een nieuw boek werkt. Dat gaat over de geheimen van succes, zowel op persoonlijk niveau als voor organisaties.
Klopt.
Heeft dat hier ook mee te maken? Als je echt succesvol wil zijn, moet je dan ook die drijfveren helder hebben voor jezelf bijvoorbeeld? Kun je een tipje van de sluier oplichten hoe die dingen samenhangen met elkaar, hoe uiteindelijk succes ook wordt gebouwd?
Ja, succes is natuurlijk best een lastig onderwerp, omdat dat gaat natuurlijk eigenlijk weer over die behoefte aan aanzien. He, kijk mij beter zijn dan anderen en gun je mij het succes. Dus het is een ingewikkelde motief wat mensen dan hebben. Mensen streven het wel in enorme mate na, is voor mensen ook heel erg verschillend. Dus ja, ik laat even zien hoe dat. Ik probeer in het boek te laten zien hoe dat dan werkt. Wat dat bij jezelf is, maar vooral ook hoe dat in de interactie met anderen dan werkt. Maar het grootste nadruk ligt eigenlijk toch wel op succes van organisaties. Okay. Waarbij ik, en ik noemde het woord cultuur net al even, waarbij ik dus heel nadrukkelijk ook kijk naar de cultuur van de organisatie. Uiteindelijk, als je kijkt naar duurzaam succes, dan is cultuur van de organisatie toch misschien wel de allerbelangrijkste factor.
En hoe kun je daar iets over zeggen? Hoe werkt dat dan? Is het dan zeg maar een cultuur ook waarin, zeg jij het maar, wat is die samenhang tussen cultuur en succes?
Nou ja, wat ik gedaan heb is naar een heleboel organisaties kijken, zowel in Nederland overigens als daarbuiten. En toch proberen te analyseren wat maakt nou dat op de langere termijn deze organisaties succesvol zijn. Dan kijk ik overigens breder dan alleen naar een financieel succes. Maar wat me dan opvalt is, me valt eigenlijk twee dingen op. Eén is dat organisaties die zeggen te worstelen met hun cultuur en dat die moeten veranderen, dat eigenlijk altijd gaat om hetzelfde type cultuur. Dat zijn altijd naar binnen gerichte, behoudende, niet op samenwerking gerichte culturen. Terwijl de culturen waar organisaties zijn die succesvol zijn, mensen juist wel openstaan naar elkaar en bereid zijn om over naar andere disciplines te stappen, klantgericht zijn. Dus het is altijd dezelfde richting op. En ik heb onderzocht waar dat nou komt. En dan kom je weer terug op diezelfde fundamentele drijfveren. Dan zie je dus dat als een organisatie niet op de goede manier wordt aangestuurd en er onvoldoende ruimte en aandacht is voor mensen, dat mensen zeg maar in hun eigen teams, in hun eigen groepen, die veiligheid zoeken en die samenhang zoeken en die acceptatie zoeken. En dan ontstaat dus zo'n, waar we het net over hadden, die hele basale drijfveren van ons eigen clubpie. Daar vind ik mijn veiligheid. Dat gaat dan bepalend zijn voor de cultuur van de organisatie. En als je zo'n cultuur hebt, dan kun je het vergeten dat je ooit succesvol wordt als organisatie. Want
omdat je niet over de grenzen van je afdeling samenwerkt, omdat de klant misschien minder belangrijk voor je wordt, omdat het om jouw clubje gaat.
Exact. Dus je moet daarna naar die andere kant toe. En daarvoor is leiderschap onontbeerlijk. Dus je hebt dan leiderschap nodig dat in eerste instantie natuurlijk begrijpt dat het gaat ook over waardering en over acceptatie in groepen. Dus dat je dat niet weghaalt, maar dat je daar dus iets aan terug aan toevoegt. Dus wat je eigenlijk goede, effectieve leiders zijn dus in staat om dit soort groepsprocessen op lijn te brengen met de doelen van de organisatie. Waarbij de angst voor uitsluiting, dus datgene wat dus maakt dat mensen verstarren in zeg maar behoudend gedrag, dat die angst voor uitsluiting uit de groep, dat eerder ontstaat wanneer je niet meegaat in het nieuwe gedrag, wat veel meer naar buiten gericht is, dan omgekeerd. Nou, ik zeg het nu in twee zinnen.
Ja, maar je vertelt het heel snel, maar ik begin het wel een beetje te begrijpen. En je zegt eigenlijk ook, dat vind ik wel een heel mooi inzicht eigenlijk, dat als je gaat proberen die fundamentele drijfveren van mensen als het ware te onderdrukken of te ontkennen, dan gaat het sowieso
gaat
mis. Je moet dat
gaat
onderkennen
mis.
dat er is. En ondertussen moet je ze zeg maar vanuit die drijfveren misschien wel toch een beetje in de richting proberen te laten werken die ook voor de organisatie als geheel goed is.
Ja, exact. En er zijn natuurlijk goede voorbeelden van organisaties die dat heel goed kunnen.
Kun je één voorbeeld noemen?
Ja, een organisatie waar ik zeer van onder de indruk ben is Buurtzorg met Jos de Blok als jaar in jaar uit. Nou, je kent de organisatie ongetwijfeld.
Ja, jaar in jaar uit de beste werkgever van Nederland geloof ik.
Ja. Maar niet alleen als werkgever, maar dus ook de klanten zijn heel veel tevredener dan allerlei andere organisaties die thuiszorg geven. En ook de financiële resultaten zijn heel goed. Hè? Dus het is op meerdere dimensies dat goed werkt. Maar ja, goed, ook zo'n organisatie als Coolblue, die eigenlijk vanuit een achterstand ten opzichte van bol.com en Wehkamp een plek moest vinden. Ja, dan zie je toch dat daar een cultuur heerst waarbij wij met elkaar en we gaan de klant een glimlach geven. Precies, ik weet het motto niet helemaal, maar
alles voor een glimlach, zeggen ze.
Juist, Coolblue, precies. Ja. Die zocht ik. Dus dat zijn toch interessante organisaties die dus vanuit een achterstand in staat zijn om enorm te groeien en dus een hele vooraanstaande plek te pakken. Eigenlijk vanuit een soort filosofie van zo gaan we met elkaar om en zo gaan wij ook business doen. En er is dan een actieve, betrokken manier van leiderschap bij betrokken die niet voorschrijft, maar die wel waardering geeft, die groepsprocessen in stand houdt, die de groepsprocessen juist versterkt. Kijk naar Jos de Blok, hoe die teams helemaal centraal in zijn concept heeft gezet. Dat geldt ook voor andere organisaties. Dus op zich zie je dat het dan begint te werken.
Mooi, mooie voorbeelden, dankjewel. Ja, de tijd gaat heel erg snel altijd bij deze podcast. Ja. En dat betekent dat we alweer aan de laatste vragen toekomen nu.
Okay.
De vraag die ik hier nu voor me heb, dat is de verrassingsvraag. Je moet een nummer noemen van 1 tot en met 15. Dan pak ik een envelop, er zit een vraag in. En die vraag ga ik aan je voorleggen. Wat is je favoriete nummer?
Nou, doe maar nummer 1.
Nummer 1. Dat is wel interessant, hè? Als we net hebben gehad over mensen die eigenlijk heel erg ambitieus zijn. En dan vraag ik, wat is je favoriete nummer? En dan zeg je nummer 1. Dat vind ik wel, nou, veelzeggend. Ja.
Ja, goed, nee, jij bent de psycholoog. Ik ben een beetje Freudiaans opgeleid.
Even kijken hoor, wat komt eruit? Nummer 1. Ja, dat is wel een mooie. Op welke momenten ben je echt zenuwachtig?
Ja.
Wanneer is Arjan Eleveld echt zenuwachtig?
Nou, dat is regelmatig. Op momenten dat ik denk dat ik moet presteren en dat dus anderen naar mij kijken. Succes is volgens mij iets wat heel erg te maken heeft met hoe anderen naar je kijken. Maar dat maakt dus ook dat je kan falen. Ja, en daar ben ik ook zenuwachtig voor.
Ja, ja. En heeft het nog met die topsport van vroeger ook te maken op de een of andere manier?
Ja, dan was ik ook zenuwachtig voor wedstrijden. Bij de bobsleeën niet overigens. Maar ja, dat leidde ook tot de ene laatste plaats. Maar,
maar goed, voor een Nederlandse bobsleeër. Ene laatste is al heel goed, hè, voor een Nederlandse bobsleeër. Maar als je het hebt over atletiek, ik kan me voorstellen. Want bij sport gaat natuurlijk wel om winnen of verliezen. Het is heel evident, hè, wie er wint bij een sportwedstrijd.
Ja. Ja, nee, klopt. Dat is zo. En daar ben je voortdurend mee bezig. Je leven is daarop gericht. Dus ja, dan moet het ook lukken. Dus ja, daar was ik ook zenuwachtig voor. Maar ik ben nog steeds even zenuwachtig op het moment dat ik een belangrijke presentatie moet doen. Of noem het maar op.
Ja, interessant om dat te horen. Hey, tot slot jouw mediatip. Als we nou meer willen weten over de onderwerpen die we net hebben besproken. Hè? Ik bedoel, jouw boeken zetten we er even bij natuurlijk op de website van BNR. Die kunnen mensen dan terugvinden. Maar wat zijn nou dingen die je zelf leest of kijkt? Een podcast misschien die je luistert waarvan je zegt, als het gaat over de onderwerpen die we nu hebben besproken, dan zou je daar eens naar moeten kijken.
Ja, nou, het boek wat ik graag aanraad is Het Slimme Onbewuste van Ab Dijksterhuis. Dat gaat over de verhouding tussen onbewuste processen en ons bewuste denken. En hij laat zien dat dus heel veel meer dan dat we denken onbewust gebeurt. Maar dat helemaal niet betekent dat het alleen maar over Freudiaanse driften gaat. Maar dat dat eigenlijk heel veel intelligentie bevat. Ja. Ik vond het een zeer verhelderend en zeer toegankelijk boek. En heel veel boeken natuurlijk over werking van de hersenen. Daniel Kahneman met Thinking Fast and Slow is natuurlijk ook een goeie.
Ja.
Misschien dat ik nog één boek
maar
mag noemen.
Maar Dijksterhuis zelf ook met heel veel plezier gelezen. Zeker een hele goede tip. Leuk om ook weer eens uit de kast te pakken. Ja. Ja. Kahneman, Thinking Fast and Slow.
Ja.
En je wilde nog eentje noemen.
Ja, die heb ik net gelezen. Dus daardoor komt die boven. Dat is het laatste boek van Francis Fukuyama. Dat heet Identity. En Fukuyama maakt eigenlijk heel goed inzichtelijk hoe spanningen in de huidige maatschappij enorm sterk voortkomen uit die menselijke drijfveren, dat groepsdenken en de behoefte om je te kunnen identificeren met een bepaalde groep. En als een bepaalde groep dan dus niet die erkenning krijgt die je denkt dat je verdient als groep, dan krijg je dus daar allerlei spanningen en overigens ook uitwassen.
Interessant. Nee. Mooie tips. Dankjewel.
Ja.
We zijn aan het einde gekomen. Ik wil je heel erg bedanken, Arjan Eleveld, voor het delen van je inzicht en je ideeën met ons.
Heel graag gedaan.
Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast deze keer Arjan Eleveld. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts via BNR of je favoriete podcast app.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.